Welkom bij aflevering 5 van het elftal van de week. Nou, dat we het vorige week via een Twitter space gedaan hebben, doen we het nu gewoon weer op de eigenlijk vertrouwde manier. Maar voordat we er echt aan gaan beginnen, beginnen we gewoon weer met de vraag: hoe gaat het?
Goed. Ja, de space was leuk om te doen. Alleen qua geluid was het geen succes.
Minder, ja.
Vandaar dat ik het ook niet gedeeld had op Twitter. Omdat het eigenlijk gewoon niet te horen was. Het staat wel online. Er zijn
zeker.
Een heel klote dat geluid. Dus daarom. Ja. Omdat het moet via mijn telefoon. En dan heb je niet je microfoon. En het ging allemaal niet zo lekker. Maar als het goed is, nu wel door mijn normale microfoon. Dus nu moet het wel goed zijn. Ik heb je de beelden laten zien van tevoren van alle spelers. Ik denk dat we toch wel een mooie elftal hebben neergezet deze week weer.
Dat denk ik ook. Ja, jij hebt het al het werk gedaan natuurlijk. Ik ben hier alleen maar om...
Ja, jij hebt ook werk gedaan. Je hebt ook alles genoteerd. En,
dat is waar.
Dus ik denk dat we toch weer mensen weer gaan informeren deze week. Toch weer over een paar oude bekenden en een paar nieuwe spelers.
Dat denk ik ook. En laten we er maar gelijk mee gaan beginnen. Want we hebben weer een keeper. En een keeper die punten pakt. En dat is Moridia van Clermont Foot. Die speelde 0-0 tegen Paris Saint-Germain en had een paar aardige reddingen.
Ja, vooral de redding in de tweede helft. Dat hij eigenlijk half ligt, maar nog met zijn hand die bal er nog uithaalt.
Mm-hmm.
Dat is snel gereageerd, goed gereageerd. 8 reddingen in deze wedstrijd. En totaal 10 reddingen in deze wedstrijd. Er zaten ook wel een paar makkelijke erbij. Het waren niet allemaal waanzinnige reddingen. Maar er zaten ook een paar hele knappe reddingen bij. Waaronder die redding. En hield daarmee de 0. 0-0 tegen Paris. Die de competitie trouwens heel slecht zijn gestart. Hè. Die hebben nu al 9 verliespunten. Na 7 wedstrijden. Hebben wel een trainer. En Paris speelt. Natuurlijk, je weet natuurlijk met de trainer die ze hebben heel erg veel bal bezitten. Heel veel driehoekjes. Heel veel tiki-taka voetbal. Alleen ja, qua resultaten gaat het nog niet geweldig. Het gaat eigenlijk naar mijn mening nog te weinig over hoe Paris dit jaar presteert. Alleen ja, je hebt wel te maken met een heel nieuw elftal smeden. Dat is natuurlijk wel, Messi is weg, Neymar is weg, Verratti is weg. Toch wel het cement van de afgelopen 2 jaar is toch vertrokken. Ja, Verratti was natuurlijk het cement van Paris de afgelopen, 10 jaar. En die is weggevallen. En nu zijn het natuurlijk jongere spelers die het overnemen. Ja, dat heeft natuurlijk wat tijd nodig om dat in elkaar te laten passen. Ja, je hebt Colomani die net gekomen is. Dembele die dit jaar gekomen is. Ugarte die dit jaar gekomen is. Vitinha die weer met andere spelers om zich heen speelt. Zaire Emery die ook nog jong is. En ook de kans krijgt er ook nog. Ook tijd nodig heeft om echt te groeien naar het topniveau. Die het overigens wel gewoon heel goed doet dit seizoen. Alleen natuurlijk nog niet van die level is van Verratti. Dat heeft tijd nodig. En het kost natuurlijk wel punten. En zullen het eigenlijk wel kampioen worden. Alleen deze Diaw, die zorgde ervoor dat Paris weer punten liet liggen. En ze liet er tegen Nice 2 weken geleden, 2 weken geleden, niet zijn punten liggen. En nu weer. Nu hebben ze dat weer gedaan tegen Clermont Foot met Marie Diaw, die het grote uitblinken was aan de kant van Clermont Foot.
Ja, en hij kreeg van L'Equipe, zag ik, een 9.
Ja, dat is bijzonder.
Dat gebeurt ook niet vaak. Dus.
Nee, dat gebeurt niet vaak. Want als je L'Equipe heel goed speelt, dan krijg je hooguit een 7. Als je echt een 8 krijgt, dan heb je het echt waanzinnig. En als je 9 hebt gekregen, dan heb je gewoon echt... Dat is gewoon een 10. Een 9 is gewoon een 10. Of een 11, 12 zoals een L'Equipe. Als je 9 krijgt, dan heb je gewoon een 12 gekregen.
Ja.
En dat is wel verdiend, want hij was echt heel goed. En ja, hield. En natuurlijk keepers punten pakken, ja, dat blijft natuurlijk een terugkerend thema hier. Hè. En dat heeft hij weer gedaan. En ik had trouwens ook nog kunnen kiezen voor Marco Buzot. Die ook weer heel goed was. Ook de 0 heeft gehouden. Alleen als je dan Diaw ziet keepen. En krijgt dan een 9 in L'Equipe. Ja, wie ben ik dan om hem dan niet te kiezen?
Dan wordt de keuze makkelijk gemaakt, hè, voor je.
Zeker.
Ja, wat ik nog even voorbij zag komen. Ook is natuurlijk 0-0 is de uitslag. Dat valt op. En wat mij opviel is dat een Paris PSG had een expected goal van meer dan 3. Ja, dan heb je als keeper ook gewoon best wel je best aan doen. Hij pakt punten en het is er een die natuurlijk al vaker opgevallen is in Frankrijk.
Zeker. En nee, kijk, bij Paris Saint-Germain, ja, die worden wel kampioenen. Het is natuurlijk even afwachten. Want ja, natuurlijk, vorige week had ik Hakimi, hè, die dan weer als middenvelder nu speelt, hè, in de inverted rol. En het moet natuurlijk allemaal nog in elkaar passen. Weet je. Ze hebben natuurlijk een trainer met een duidelijke manier van spelen. Alleen ja, je hebt toch wel een ander elftal staan natuurlijk nu. Die, nou, het heeft toch tijd nodig. En dat je pas echt over een maand, 2 maanden, 3 maanden kan kijken van ja, hoe staat Paris ervoor? Je weet over 3 maanden. Staan ze, weet ik veel ook. Misschien winnen ze wel de Champions League aan het einde van. Ik denk het niet, maar je weet het niet. Ik bedoel, het heeft tijd nodig om in elkaar te passen natuurlijk. En dat zal niet de een op de andere dag gebeuren.
Absoluut niet. En, het is iets om in de gaten te houden. Maar datzelfde geldt voor de keeper van Clermont Foo. En, die heeft laten zien wat hij kan. En dat heeft hij al vaker gedaan. Maar nu staat hij dan ook echt in het elftal. Laten we doorgaan naar de verdediging. En dan beginnen we bij de man die zijn hele wedstrijd heeft geplakt aan een tegenstander. En dat was Craig Dawson. Die echt alleen maar Haaland aan het schaduwen was.
Ja, als jij... Er is wel materiaal voor verdedigers, denk ik. Ja. Dawson deed. En kijk, het is natuurlijk altijd gevaarlijk om alleen Haaland te schaduwen. Want dan moet je echt 90 minuten, 95 minuten... minuten aanstaan, want als je 1 keer niet oplet, dan ligt hij er al in. Heel veel verdedigers hebben dat al gemerkt, hè? Ik bedoel, ja. Alleen de echte top verdedigers, zoals Saliba, ja, die lukte het bijvoorbeeld in de Community Shield om Haaland uit te schakelen. Maar daar hebben we het over echt een van de beste verdedigers ter wereld, hè?
Ja.
En deze Dawson, die ja, opdracht kreeg om Haaland te schaduwen. En dat deed hij uitstekend. En ja, ik dacht op een gegeven moment, die gaat met hem mee naar de wc. Ja, dat dacht ik echt op een gegeven moment. Want ik dacht, ja, hij zit alleen maar aan Haaland. Hij zat eigenlijk constant aan hem, een beetje aan hem te voelen, aan hem te duwen, een beetje aan hem te trekken. Nou, dat gebeurde. Op een gegeven moment in de tweede helft gebeurde het andersom. Want Haaland was er echt klaar mee. Want die dacht echt van, wie is deze jongen die constant alleen maar aan me zit? Die kon niet eens meer in de rust. Ik hoorde dat hij in de rust naar de wc ging, Haaland. En Dawson, die ging met hem mee. Was niet prettig. Nee. Maar ja, hij zei, ik heb opdracht gekregen van de trainer om jou vandaag te volgen. Dus waar jij heen gaat, volg ik jou. Dus ja. Nee, maar dit uitstekend. En op een gegeven moment in de eerste helft werd er een goede paas van Diaz achter de verdediging.
Ja.
Teruggelegd door Julian Alvarez, die echt in vorm is dit seizoen. En ja, Haaland die koos weer positie voor de goal, zoals hij vaak doet. En ja, Dawson die... Normaal gesproken, als Haaland positie voor de goal kiest, dan loopt hij slim weg bij zijn mannen. En dan heeft hij op een gegeven moment een vrije intikken, omdat hij dan zo slim is in lopen en bewegen en waar hij moest staan. Alleen dat Dawson, die had dat door. Die bleef goed bij hem en die haalde net die bal voor zijn voeten weg. Waardoor eigenlijk een hele grote kans of zeker lijkt een doelpunt voor kwam. En de hele tijd ja, zat hij gewoon aan Haaland en duwde hij hem weg. En zo kwam hij vaak ook voor Haaland. Of, omdat hij gewoon ja, het randje opzocht met hem. Weet je wel. En ook... Pasjes naar Haaland eruit halen. Maar ook op een gegeven moment vond ik het mooiste moment van deze wedstrijd is dat hij stond bij Haaland. En hij had Haaland eigenlijk, de paas richting Haaland had hij eruit gehaald. Ja. Want hij stond goed bij hem. En op een gegeven moment kon Kovacic niet anders dan zelf door te lopen. En op een gegeven moment, op het juiste moment, liet hij Haaland los en blokte hij dat schot van Kovacic.
Ja.
Dat vond ik ook intelligent, weet je wel. Dat je dan op het juiste moment Haaland... Het is leuk en aardig dat je Haaland probeert te volgen. Alleen ja, als op een gegeven moment Haaland niet gevaarlijk kan worden, dan moet je wel op het juiste moment loslaten om uiteindelijk het gevaar eruit te halen. Dus dat deed hij ook uitstekend. Dus en Haaland schaduwen en volgen, maar tegelijkertijd ook het gevaar eruit halen. En op een gegeven moment had hij ook nog een bal van de lijn in de tweede helft.
Ja.
Dus hij heeft uiteindelijk en Haaland geschaduwd en ook nog ander gevaar eruit gehaald. Dus vrij goede prestatie van deze Craig Dawson. Die waar ik ook nog opgeschreven heb, dat ik hem ook aan de bal met lange paasjes... Een aantal keren heel vaak, want hij zocht heel vaak Pedro Neto aan die rechterkant. Mm-hmm. Dat was echt eigenlijk de gevaarlijkste man bij ik heb op een gegeven moment sprint die wel eens aanzien gaan met Ake. Dat die Ake er echt als een klein kind eruit liep. Echt ongelooflijk. Ake had ontzettend veel probleem met Pedro Neto. En ja, Dawson was degene die hem heel vaak zocht met een lange bal. En ook vaak hem ook vond en waar er ook gevaar uit kon ontstaan. Ja, en ook in aan de bal en de paasjes tussen de linies dat hij geeft, doet hij ook. Dus hij is niet alleen iemand die nou, een man kan uitschakelen in dit geval. Maar hij is ook aan de bal ook vrij goed. Wat je niet zou denken. Alleen ja, dus vond ik, deze Craig Dawson stond vorig jaar ook in mijn elftal. Die is natuurlijk gehaald van West Ham afgelopen winter. En is toch wel een vrij belangrijke pion geworden achterin. Ook vorig seizoen en ook dit jaar. Ja, omdat het gewoon een hele intelligente verdediger is. Een hele belangrijke verdediger ook achterin. Met veel ervaring. En die zijn werk achterin heel goed doet. Samen met Max Kilman vormen ze een goed duo achterin. Was dat natuurlijk vorig jaar hadden ze Kilman. En die van Burnley kwam. Ja, als achterin. Die eerste centraal verdediger, die kwam van Burnley. Alleen ja, dat werkte niet helemaal. En toen kwam Dawson die winter en die bracht toch Wolves naar een hoger niveau achterin. En vrij belangrijke verdediger geworden. En dit weekend toch Haaland uitgeschakeld. Dus dan moet je wel echt heel goed zijn als je Haaland uitschakelt. En dat is wel echt heel knap. Want we hebben het hier wel ook gewoon over een van de beste spits van de wereld. En die schakelt hij uit. Dus heel goed gedaan. Want
ja,
het is een vrij lastige taak. Hè? Want wat ik al zei. Hij is zo slim in, bij je weglopen. En op het juiste moment de weg van je lopen. Dan moet je echt geconcentreerd zijn. En geen seconde mag je hem uit het oog verliezen. En hij deed dat uitstekend. Dus vandaar dat ik hem gekozen heb. Craig Dawson.
Absoluut. En het was een masterclass in verdedigen af en toe. Want, dat, ja goed, hij heeft gewoon eigenlijk Haaland onschadelijk gemaakt de hele wedstrijd. En dat is knap.
Dat is heel knap. Dat is echt heel knap. En vandaar dat ik Dawson heb gekozen.
Ja. We blijven in Engeland. Want we gaan naar de tegenstander van de andere club uit Manchester. En dat is Crystal Palace. Want die wonnen namelijk met 1-0 uit bij Man United. En Mark Gray was daar een hele belangrijke schakel.
Ja. Nou, United, dat is ook een vrij teleurstellende start natuurlijk, hè?
Ja.
En, ik moet zeggen, ik heb ze de laatste twee die wedstrijden niet live zien spelen. Alleen, uit het begin van het seizoen hadden ze al ontzettend veel problemen. En het is een ploeg wat ik vond dat ze, zeker op het middenveld, dat het gewoon niet helemaal goed in elkaar past. Hè? Casemiro en dan hebben ze daarnaast hadden ze Mason Mount, die dan ook niet degene was die Casemiro hielp in de verdedigende werk of in de opbouw. Dus het middenveld van United vond ik in die zin een groot probleem. En dan heb je nu een tegenstander als Crystal Palace. Wat gewoon goed georganiseerd elftal is. Hè. We weten natuurlijk allemaal hoe Roy Hodgson is natuurlijk qua ploeg vrij georganiseerd. En die kan eigenlijk gewoon een organisatie neerzetten. En dan scoren ze uit een corner scoren ze een doelpunt. Joachim Andersen. En dan houden ze het in verdedigend opzicht. Houden ze het eigenlijk vrij dicht. En ik vond deze Mark Gay. Was een van de grote uitblinkers. Want ik vond hem positioneel vrij sterk. Hoe hij elke keer op de juiste plek stond. Om voorzetten eruit te halen. Paasjes eruit te halen. Iemand die het spel echt heel goed kan lezen. En toch is een jonge verdediger. Hè, die in 2017 nog het jeugd EK won. Natuurlijk uit de jeugd van Chelsea. Ja. Die natuurlijk nu wel al een aantal jaren ervaring heeft in de Premier League. Hè? En vorig jaar bij Crystal Palace een van de beste was. Nu dit seizoen ook weer heel goed begonnen is bij Crystal Palace. En samen met Joachim Andersen daarnaast echt een heel goed duo vormt. Hè? Joachim Andersen is degene die echt in de passing ook vooral met die lange passes van hem. Blinkt hij echt uit. Nou, ik vind dat Guy ook in de passing vrij goed is. Ik vind dat die twee vormen een heel goed duo met elkaar. En het is ook vooral dat ik vind dat Mark Gay gewoon echt het spel goed kan lezen. En ook op de juiste momenten voor zijn man kan komen. Ook zijn lichaam erin kan gebruiken om duels te winnen. En ook gewoon leest. Een paas leest van de tegenstander. Een voorzet leest van de tegenstander. Ook als een bal achter de verdediging wordt gegeven. Dat hij dat heel goed kan lezen en eruit kan halen.
Ja.
Positioneel vond ik hem vrij sterk. Iemand die het spel heel goed kon lezen. En goed kon anticiperen op paasjes van de tegenstander. Wat de tegenstander wilde doen. Dat las hij echt uitstekend. En vandaar dat hij ook 10 ballen veroverde in deze wedstrijd. En het was niet à la Craig Dawson dat hij echt per se een duel aanging met de tegenstander. Maar hij voorkwam eigenlijk het moment daarvoor. Hij haalde eigenlijk het moment daarvoor haalde hij eruit. Hij haalde de paas eruit. Elke keer. En de voorzet eruit elke keer. En hij kwam elke keer goed voor zijn man. En daarin vond ik hem echt uitblinken. En positioneel en qua manier van hoe hij het spel kon las, vond ik echt uitstekend en indrukwekkend. En hij was een van de grote uitblinkers uit bij Manchester United.
Absoluut. En wij lieten natuurlijk die beelden zien voordat we dit gingen opnemen. En ja, kijk, natuurlijk als je een paar keer er goed tussen zit, dan kan het misschien toeval zijn. Maar als het elke keer het geval is dat je er tussen zit of dat je precies op de goede plek staat wanneer er een voorzet gegeven wordt, ja, dan is het geen toeval meer. En dan is het ook gewoon echt kwaliteit dat je, ja, dat je altijd op de goede plek staat. En dat, daar heeft hij wel last van, op een goede manier.
Ja, dit is heel goed. En ook op een gegeven moment, de laatste seconde ook nog op de juiste plek staan om een schot eruit te halen.
Mm-hmm.
Dus ja, hij zat elke keer op de goede plek. En dan moet je dus eigenlijk gewoon iets goed kunnen. Dat is gewoon heel goed spel kunnen lezen. En weten waar je moet staan, hoe je moet positioneren. En dat deed hij uitstekend in deze wedstrijd. Dus vandaar Mark Gay.
Absoluut, ja. Dan gaan we naar de volgende verdediger. En dat is, gaan we voor naar Duitsland. En dan hebben we Matthias Bader van Darmstadt. Goal en assist.
Ja, 4-2 overwinning op Werder Bremen. Ja. Hele belangrijke zege, want het was volgens mij 2 weken geleden. Of vorige week, weet ik niet precies. In ieder geval kort geleden dat ze 3-0 voor stonden tegen Gladbach. Uiteindelijk een rode kaart pakte en nog 3-3 werd. Nou ja.
Ja.
En ik vond dat deze Bader, die viel mij al een paar weken geleden al op.
Mm-hmm.
Als iemand die aan de rechterkant mee opkomt. Nou ja, hij kwam in deze wedstrijd ook de 16 binnen een aantal keer. Hij scoorde ook een doelpunt omdat hij juist met de 16 in kwam. En de bal eigenlijk in één keer, want ik kom geregeld terug dat hij ook vaak een paas, of dan in dit geval een schot, dat hij hem in één keer neemt.
Ja.
En eigenlijk het tempo erin houdt. Alleen hij viel me al op tegen Union Berlin een paar weken geleden. Dat hij 4 kansen creëerde en aan de rechterkant voor veel dreiging zorgde. En voor veel creativiteit zorgde aan die rechterkant. En in deze wedstrijd had hij ook weer een assist. Zijn eerste, terwijl het eigenlijk al best wel zijn derde, vierde had kunnen zijn dit seizoen. Maar ook weer het moment dat hij eigenlijk de bal in één keer de diepte in paast. Steekbal geeft op zijn medespeler. En die schiet hem dan ook goed binnen. Maar hij doet het wel vaak in één keer. En houdt wel een goed tempo erin. En ja, ziet dingen wel heel goed. Hij ziet het spel wel goed. En die paas dat hij geeft in één keer is ook gewoon een hele knappe paas. Hele goede paas dat hij hem ziet en geeft. En ook nog een goede manier geeft. En hij is aan die rechterkant toch wel een vrij belangrijke speler geworden. En ze hebben aan die linkerkant hebben ze ook zo'n een type speler die heel goed is en ook heel belangrijk is. Even opzoeken, want ook die wedstrijd had een assist in deze wedstrijd. Nürnberger, ook iemand die me dit seizoen opviel aan die linkerkant. Ook iemand die goed is in de passing. Ook deze keer belangrijk was bij een aantal passes die hij gaf, waardoor het eigenlijk een gevaar aan het doelpunt uitkwam.
Mm-hmm.
Deze Nürnberger aan de linkerkant, deze Bader aan de rechterkant, die toch heel veel mee opkomt. En ook voor gevaar zorgt met zijn voorzetten, met zijn paasjes. Dit weekend had hij dan zijn eerste assist. Nou, ook nog een doelpunt en nog een assist. En is toch wel een hele belangrijke speler aan die rechterkant voor Darmstadt. En de backs, de wingbacks aan die kant, de linker en de rechterkant, die zijn heel belangrijk in het spel van Darmstadt.
Ja, absoluut. En wat jij net ook zei, dat in één keer geven, dat was natuurlijk bij die assist was dat sowieso heel belangrijk. Want als hij dat niet doet en hij neemt hem daar aan, ja, dan is het moment weg. En omdat hij hem in één keer doorgeeft.
Ja, maar dat is dan momenten dat je dan het spel even versnelt. Dat is dan niet net even 1 of 2 seconden die, in dit geval dan was het Mechelen die dan dat doelpunt maakt. Maar heeft die Mechelen dan 1, 2 seconden extra.
Ja.
Ja, dat is dus heel goed gedaan. Omdat ja, dat zorgt ervoor dat hij dan net 1, 2 seconden extra ruimte heeft om te scoren. En dan in dit geval het doelpunt af te maken. Dat deed hij knap. En deze Bader, Matthias Bader, is toch wel een interessante speler. En het gaat heel snel. En ik las ook verhalen van de nationale elftal. Weet je, dat gaat dan heel snel. Ja, dat gaat echt heel snel.
Er is natuurlijk ook wel enige paniek bij het Duitse elftal. Dus.
Kijk, vorig jaar was het Wijzer die aan die rechterkant indruk maakte. En die werd als rechter wingback ook weer het Duitse elftal ingesproken. Ik vond trouwens dat hij wel dat verdiende. Nou ja, hij is uiteindelijk nu voor Algerije gekozen. Wijzer. En nu heb je het over Matthias Bader. Ja, die heel goed begonnen is aan het seizoen aan die rechterkant bij Darmstadt. En dat is ook wel een speler die toch in de gaten te houden is bij een promovendus. En hij speelt ook wel met veel vertrouwen en met de vrijheid om mee naar voren te komen en in aanvallend opzicht, nou, in dit geval dan te scoren, maar vaak ook gewoon om een ja, te creëren, om een gevaarlijke paas te geven. Dus dat doet hij vrij goed dit seizoen.
Ja, absoluut. En, het is, als dat door blijft gaan en dat nationale elftal verhaal wordt ook echt waarheid, dan is het wel iets om iemand om in de gaten te
ja,
houden.
Ja, je moet wel kijken als hij deze lijn elke keer doortrekt en hij creëert elke keer kansen en hij komt tegen de 8-9 assists aan of 10 assists aan het eind van het seizoen. Want dit is pas zijn eerste assist, maar hij had er eigenlijk wel 3-4 kunnen hebben dit seizoen.
Ja.
Als je dan toch tegen de 10, 11, 12 assists komt, dan weet je niet aan het eind van het EK dat hij er misschien wel bij zit. Wie weet. Maar het is nou ook niet zo dat Duitsland echt heel erg breed zit in de backs. Wingbacks.
Nee.
Het is vooral Kimmich speelt op die positie vaak.
Ja, ze hebben Wolf van Dortmund.
Ja, ze hebben Wolf van Dortmund. Maar ja, het zit er niet heel erg breed.
Nee, er is ook niet iemand die er echt bovenuit steekt.
Nee, het is ja, vaak Kimmich speelt op die positie. Maar ja, Kimmich is het beste als middenvelder. Als nummer 8, als vooruitgeschoven spelmaker, is Kimmich het beste. Alleen ja, dus het zou best kunnen als hij deze lijn volhoudt. Kijk, hij zou bij Engeland nooit in de basis komen. Die hebben 8000 rechtsbacks. Alleen ja, bij Duitsland is toch wel een speler om in de gaten te houden aan die kant. En wie weet dat hij er toch bij zit. En wie weet dat hij onze grote vrienden Voelkroeg, die nu naar Dortmund is gegaan. Dat hij toch na zo'n seizoen, wie weet dat hij dan nog een stap zet. En volgend jaar misschien wel bij Dortmund zit of zo. Je weet het niet. Maar hij is in ieder geval wel goed begonnen aan dit seizoen. En het is niet voor het eerst dat hij me opviel. Dus vandaar dat ik hem toch wel wilde benoemen. Met een goal en een assist.
Ja. Dus bij deze Matthias Bader. Dan gaan we naar het middenveld. Want daar staan er ook gewoon vier die besproken moeten worden. En we beginnen met de enige die van het middenveld geen statistiek had. Dus geen goal, geen assist. Maar wel opviel. En dat was Gavi bij Barcelona. Die won natuurlijk van Sevilla.
Nou, die Joao Neves had ook geen goal.
Ja, dat is waar.
Maar ja, Gavi speelde eigenlijk vaak als hangende linksbuiten. Of meer vooruitgeschoven. We speelden nu op de plek van Frenkie de Jong. Die ja, geblesseerd is geraakt. En speelde als nummer 8. Als box-to-box middenvelder. En ja, je weet wat je bij Gavi krijgt. Hè? En het is echt een agressieve speler. Een agressieve in druk zetten en doordekken. En hoe die ook duels aangaat. Eigenlijk al iemand die heel klein is, maar dan wel met een agressie duels aangaat. Ja, zo zorgt ook vaak voor overtredingen. Dat hij doet. Nou, dat is iets wat wel bij hem bekend is. Maar hij is gewoon heel belangrijk ook met zijn werk zonder bal. En in dit Barcelona-team waarin toch heel veel voetbal in zit. En ook is het toch belangrijk om zo'n speler te hebben in je elftal. Waarbij ik de rest van zijn dingen dat hij kan, wil ik niet tekort doen. Want hij kan echt goed voetballen. Maar hij is ook vooral heel erg goed ook in het spel zonder bal. En dat heeft deze wedstrijd ook laten zien. In een aantal keren heel belangrijk precies op het veld een bal veroveren. Waardoor hij eventueel een counter van de tegenstander eruit haalt. Of ervoor zorgt dat Barcelona zelf kan counteren. Haal dan bal van een lijn af. Doordat hij het spel heel goed las waar hij moest staan. Om dat schot eruit te halen. Haalde ook een aantal keer een belangrijke voorzet eruit. Schoten eruit. En ook aan de bal. Heel kalm. Maar ook heel erg. Je weet toch. Die manier van wegdraaien bij tegenstander. Wat Frenkie de Jong kreeg. Die Frenkie de Jong turn. Dat deed hij een aantal keer ook heel goed. Hè? Als hij onder druk kwam te staan. Dat hij er een aantal keer heel goed onderuit wegdraaide. En ervoor zorgde dat Barcelona eigenlijk tot voetballer kwam. En onder de druk van Sevilla uitkwam. Ja, en dat vond ik dan wel een vrij goede prestatie van hem. Dus, en zonder bal dat werk heel erg goed deed. Hè? Ballen veroveren. Agressiviteit. Druk zetten vooruit. Maar ook aan de bal. Vrij rustig was als het gaat om wegdraaien bij tegenstander. De juiste momenten. Ervoor zorgen dat je onder druk uitkomt van Sevilla. En dan ook nog goede passes leverde. Het spel goed vorm gaf aan die kant. En waardoor ook gevaar kon ontstaan. En dreiging kon ontstaan. En ik vond dat hij daarin een vrij belangrijke rol speelde op het middenveld. Dus dat hij wel en zonder bal en met bal. Speelde hij eigenlijk een vrij goede wedstrijd. En ik ben heel benieuwd of hij op deze positie mag blijven staan. Dus als straks Frenkie de Jong terugkomt. Misschien gaan we hem wel samen zien met Gavi. Als de zes positie. Misschien dat Gavi weer terug gaat. Of Wie weet dat we misschien wel Gundogan gaan zien op de 6 positie en Gavi als 8. Ja, dus je hebt wel opties nu erbij, nu met Gavi nu op die positie ook spelen. Nu Frenkie de Jong geblesseerd is. Want anders hadden we dat natuurlijk niet gezien. Als Frenkie niet geblesseerd was geweest, hadden we Gavi niet op die plek gezien. Alleen ook op die plek, eigenlijk op deze plek, komt zijn kwaliteit, vind ik, veel meer naar voren. Op deze positie. En je vergeet eigenlijk bijna dat gewoon echt een hele goede voetballer is. Want dat vergeten mensen bijna. Want hij is natuurlijk niet alleen iemand die alleen maar werk verricht en ballen verovert en druk zet. Nee, hij is aan de bal ook echt heel goed en hij kan ook echt heel goed voetballen. En dat liet hij ook al zien tegen Osasuna, waar hij ook de beste man op het veld was. En hij was nu weer de beste man op het veld.
Ja.
Op deze positie. Dus het is toch voor Xavi toch wel... ik wil niet zeggen een hoofdpijndossier, maar het is toch voor hem wel zoeken van hoe gaat het straks staan als Frenkie weer terug is en Pedri weer terug is. Want hij heeft hier wel keuzes zat.
Ja, maar het is toch alleen maar goed eigenlijk. Dat je,
Uiteindelijk wel. Nou ja, uiteindelijk zeker. En ik vind Gavi op deze positie echt goed. En hij kon op deze positie zijn energie kwijt. En op deze positie vind ik hem dat hij toch wel in zijn kracht komt te spelen. Want hij doet het echt heel goed. En met en zonder bal vrij goed. En belangrijke speler. Xavi heeft ook gezegd, hij is ontzettend belangrijk. Want hij voegt die agressie toe en dat werk zonder bal voegt hij toe. Wat wij dan toch minder hebben.
Ja.
Als je gaat kijken, Frenkie de Jong, sierlijke voetballer. Hè? Een jongen die aan de bal tot 100 paasjes komt en het spel vormgeeft daar. En ook met zijn dribbles naar voren dribbelt. Je hebt Gundogan die als nummer 6 of 8 spel kan verdedigen. Pedri ook weer zo'n creatieve man. Dan heb je toch Gavi, zo'n speler als Gavi, die dan toch ook denkt, wat als we de bal verliezen? Ja, en ja. Dat doet hij goed.
Absoluut.
En buiten dat hij daarna ook nog aan de bal goed is. Hè? En ook nog die moment heeft dat hij onder druk kan wegdraaien en zich zijn team uit de onder druk vandaan kan spelen. En daarna ook nog het overzicht heeft om ook nog een teamgenoot te bereiken. Dus ja, hij is, vind ik, vrij compleet op 19-jarige leeftijd. En hij kan alleen maar groeien en groeien en nog beter worden. Alleen het is wel duidelijk dat deze Gavi verschrikkelijk goed is.
Ja, nee, dat is dat was al een tijdje duidelijk inderdaad. Maar hij is...
Hij komt op deze plek, zie je gewoon zijn kwaliteiten, vind ik, veel meer op deze positie. En je ziet dat hij toch wel heel slim is ook. En hele intelligente voetballer.
Absoluut, absoluut. En ik vond hem af en toe, hoe hij door het veld heen liep, een beetje ook op Xavi lijken. Maar goed, dat is misschien meer uiterlijk dan echt het voetbal.
Als je het hebt over uiterlijk en echt op lijken, dan komen we bij de volgende speler. Want die lijkt er pas, die lijkt er echt op, hè? Zou Neves, ja.
Ja.
Dat is ook wel een beetje zo'n type agressie speler. Nou ja, jij mag hem van mijn part even
introduceren. Nee, je hebt helemaal gelijk.
Je mag hem introduceren.
Ja, Zou Neves, het 1-0 gewonnen van Porto met Benfica.
Dat was een interessante wedstrijd, want Porto pakte snel rood.
Ja.
En had eigenlijk een tweede rode kaart kunnen pakken. Want eigenlijk de VAR werd eigenlijk die rode kaart bespaard. Alleen deze Zou Neves, en die valt me eigenlijk al vaker op, want hij is de vervanger van Enzo Fernandez.
Mm-hmm.
Die is vertrokken naar Chelsea.
Ja.
En deze Enzo Fernandez uit de eigen jeugd, op hele jonge leeftijd, is hij eigenlijk een vaste basisspeler. Hij heeft eigenlijk zoveel wedstrijden gespeeld en is hij ook een aantal keren verkozen tot man van de wedstrijd. Wat je met hem krijgt is net als wat Gavi ook heeft. Hè? En er komt een beetje een vergelijking bij, want dat is natuurlijk allebei vrij klein van stuk. Allebei vrij veel agressie. Maar ook de werk zonder bal, wat Gavi natuurlijk heeft, heeft hij ook. Hè?
Mm-hmm.
Ook iemand die denkt van, als we de bal verliezen, waar kan ik de bal dan weer veroveren? Waar kan ik dan op de juiste plek staan om die bal te veroveren? Hij kan het spel echt heel goed lezen. En hij kan heel goed anticiperen op situaties. En ik vind ook dat hij is vrij klein, maar dat hij zijn lichaam wel heel goed kan gebruiken in de duels om tegenstanders van zich af te houden.
Ja.
En hij is gewoon, als je gaat kijken, het werk wat hij doet zonder bal is vrij indrukwekkend. Maar hij is daarnaast technisch ook vaardig. Hij is ook goed in balbezit. Je ziet ook dat hij een keer ook een kans in deze wedstrijd, dat hij aan de linkerkant een geweldige voorzet gaf. Die net niet werd ingeschoten door Otamendi.
Mm-hmm.
Maar je ziet dat hij wel veel van spel, veel facetten beheerst hij. Hij is vrij intelligent, ook speel ik ook in de druk zetten, vrij intelligent. Zonder bal intelligent, met bal intelligent. Die is wel een speler waarvan ik denk, deze man gaat 100 plus miljoen opleveren over een, als hij vertrekt. Weer zo'n speler van Benfica, die vertrekt uit de eigen jeugd. Ja, want het is echt een speciale voetbal. Want ik heb ook een verhaal gelezen dat toen hij voor het eerst meetreedde bij Benfica, dat ze echt bij zichzelf dachten, wauw. Wow, wat is dit voor speciale voetballer die we nu hebben? Ja, dan komt hij toch weer uit de eigen jeugd. En dan verkoop je toch Enzo Fernandes voor zoveel miljoen. Dan heb je toch weer zo'n speler uit je eigen jeugd. Ja, dat hij toch wel denkt van ja, hij is niet groot. Nee, hij is niet groot, maar hij is wel intelligent. Hij is heel slim. Hij weet waar hij moet staan. Hij weet waar hij moet lopen. Hij weet waar een bal gaat komen. En hij kan er heel goed op anticiperen. En hij kan gevaar eruit halen. Voordat het gevaar wordt. Hij kan het spel gewoon echt heel goed lezen voor die leeftijd. En ja, ik vind dat hij zijn lichaam ook nog eens goed kan gebruiken voor iemand die zo klein is. Maar ja, die heeft wel zo'n bepaalde agressie in zijn spel. Hè, wat ook heel belangrijk is. Dus ja, het is een vrij goede speler. En ik denk dat er zijn natuurlijk al heel veel clubs die in hem hebben geïnformeerd.
Ongetwijfeld.
Maar dit is wel weer een speler die straks voor 100 miljoen weggaat. Maar ja, Benfica doet goed. Hè. Dus ze hebben natuurlijk wel... de Champions League eerst wedstrijd verloren. Ze hebben ook een keer verloren van Boavista. Maar ze hebben wel een aardige helft op de benen. Want Kukcu was ook weer een van de uitblinkers deze wedstrijd. Die had ik ook kunnen kiezen trouwens. Was ook echt heel goed. Di Maria. Ja,
blijft goed.
Blijft genieten. En maakte dan in deze wedstrijd de winnende goal. Maar deze... Ja, João Neves moet je onthouden. Want dat is echt een... als je hem zou zien qua speler. En dat heb je ook een beetje met Gavi. Zou je denken, sierlijke voetballer. Ja, zeker, sierlijk.
Mm-hmm.
Maar hij heeft ook die bepaalde agressie en die bepaalde werk zonder bal in zich.
Als het moet.
Dat hun, dan... wat hun nog net even een extra speciale speler maakt.
Ja.
En dat heeft hij en dat heeft Gavi. En dat maken hun twee hele speciale voetballers.
Absoluut. Als het echt moet, dan dat je dan ook gewoon echt even er vol in kan gaan.
Ja, hij beheerst het spel zonder bal ook gewoon heel goed. En hij kan het gevaar eruit halen en het spel goed lezen. En ja, gevaar neutraliseren. En hij is gewoon heel goed in het... Als we de bal verliezen. En hoe kunnen we de bal zo snel mogelijk weer veroveren? Ja, daar is Gavi goed in. En daar is deze João Neves ook goed in.
Ja, absoluut. Absoluut. Dan... gaan we naar de volgende middenvelder. Daarvoor gaan we naar de koploper van Frankrijk. En dat is Monaco.
Ja.
Het Magnes Aglius.
Ja, omdat Nice gelijk heeft gespeeld tegen Brest. Hebben we een nieuwe koploper. Vrij interessante competitie de Ligue dit seizoen. Want we worden toch wel weer aardig wat punten laten liggen. En Monaco is de koploper.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat deze... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga zijn naam niet nog een keer uitspreken. Want ik heb niet echt gehoeven op zijn naam, moet ik zeggen. Maar hij is eigenlijk de derde keuze. Want als je gaat kijken, je hebt Golovin, je hebt Minamino. En hij is toch degene die dan... Hij mag dan beginnen op nummer 10, de nummer 10 positie. En dan vallen een aantal dingen op. Ja, hij is technisch vaardig. Maar ik vind dat hij ook het spel goed kan lezen. Dat hij is vrij intelligent. Kan intelligente paasjes geven en zien op het veld. Dat hij ook ruimtes kan zien op het veld. Zowel dat hij de ruimte zelf in kan duiken, als in dat hij ook nog hetzelfde paasjes kan geven in die ruimtes voor spelers. En hij maakt dan twee doelpunten heel erg geniepig in de korte hoek geschoten. Maar ja, het is vooral die assist waarvan je toch ziet, ja, er zit wel heel veel intelligentie in deze jongen en heel veel visie in deze jongen. Dat hij die paas gaf waar het eigenlijk een doelpunt uitkwam. Ja, het is gewoon een hele interessante speler op die jonge leeftijd. En je zag dat hij ook heel veel naar links uitzakte, naar rechts uitzakte, maar dat hij ook in de opbouw terugzakte om mee te helpen in de opbouw. Dus ja, hij is ook heel goed in het bespelen van ruimtes. En waar moet ik staan? Nu als ik hier ga staan, ik krijg hier de bal. En ik ga daar staan, dan kijk daar de bal. En hij kan ook de ruimtes inlopen zelf. Dus ja, ook op die jonge leeftijd, 21 jaar, vrij intelligente speler. Die op die nummer 10 positie toch wel een beetje, in dit geval zorgt voor doelpunten. Maar ook kan zorgen voor creativiteit. Dus een hele interessante jongen die op deze jonge leeftijd... In deze wedstrijd tegen Marseille. Want het is niet zomaar een wedstrijd. Hè? Gewoon,
nee.
We trokken bij alle 3 goals tegen Marseille. Op die leeftijd. Op de nummer 10 positie. Wat gewoon vandaag dag nummer 10 positie. Gewoon vrij belangrijke positie. Hè? Alleen ik ben heel benieuwd. Hè? Want ja, we hebben het natuurlijk gehad over Doku. Hè? En, de nummer 10 positie is natuurlijk niet meer de nummer 10 positie van vroeger. Hè? Je moet... Nee. Je kan niet meer alleen maar creatief zijn. En alleen maar... acties maken en dat soort dingen. Dus ja, ik ben
beetje
heel
achter
benieuwd.
de bal aan hobbelen als, aan het, als
Ik
je hem mag
ben heel benieuwd
meeverdedigen.
hoe dat op een gegeven moment gaat ontwikkelen bij hem. Maar hij heeft wel echt potentie om uit te groeien tot een grote speler.
Absoluut. Ja, absoluut. Maar ja, goed, wat je zei, hij heeft natuurlijk dit seizoen, ik heb even gekeken, niet heel veel gespeeld nog, inderdaad. Nee. Dus ja, er is voor hem nog meer dan genoeg tijd en ruimte om te verbeteren.
Ja, maar in die minuten, in deze wedstrijd zag je wel dat hij echt een bepaalde intelligentie heeft in zijn spel. Zowel aan de bal als zonder bal heeft hij een bepaalde intelligentie, een gevoel voor ruimtes. En dat vond ik wel mooi om te zien bij hem.
Ja, absoluut, dat sowieso. En het was de eerste keer in dit seizoen dat hij echt lang in het veld mocht staan. En hij liet het ook gelijk zien. Dus ik zou zeggen, schrijf deze op, hou hem in de gaten, want nou, wie weet is het er weer een.
Magnus Achliuwtje.
Ja. Dan gaan we naar een die wel al bekend is bij iedereen. Althans, dat vermoed ik toch wel.
Maar kopen, ja.
dat is Jude Bellingham bij Real. Met een goal en een assist.
Ja. En ja, vooral die assist. Ik kan het natuurlijk uren over hebben. Die buitenkant assist van hem. Hij scoort weer een doelpunt. Ja, het begint een beetje saai te worden, weet je wel. Dus bijna iedere week. Nou heeft hij dan twee of drie wedstrijden dan niet gescoord.
Ja.
Of twee wedstrijden niet gescoord. En dan maak je dan weer een doelpunt. Denk je, ja. Het begint de normaalste zaak van de wereld te worden dat hij doelpunt. Het is toch wel knapper, want Benzema is daar vertrokken. En dat was toch de man die voor de doelpunten zorgde. En dan komt er eigenlijk een soort van nummer 8. Komt voor in de plaats. Die op nummer 10 wordt gezet. De eerste wedstrijd ook veel aan de zijkanten speelde, aan de linkerkant. Nou, die assist die gaf kwam ook vanaf de linkerkant. Alleen dan toch wel hoe makkelijk hij aanpast, hoe makkelijk hij leert, hoe snel hij leert. Is toch indrukwekkend. En het blijft toch elke keer indrukwekkend, want hij wordt eigenlijk iedere week beter. Dat hij op een gegeven moment niet meer kan leren. Omdat hij eigenlijk alles heeft uitgeleerd. En dan op die jonge leeftijd, want hij leert zo snel. Want ik heb interviews gelezen over hoe makkelijk hij leert, maar ook gewoon volgens mij heb ik de vorige keer ook dit weer verteld, maar het feit dat hij tegen zijn trainer heeft gezegd, trainer in de jeugd, toen hij nog bij Birmingham zat, trainer, ik wil vandaag als centrale verdediger spelen, want ja, ik ben wel benieuwd hoe het is om als centrale verdediger te spelen. Ja, dat soort spelers, welke speler zal tegen zijn trainer zeggen, ik wil graag centraal achterin spelen? Ik wilde dat niet vroeger, hoor.
Ik ook niet.
Ik wilde vroeger niet als centrale verdediger spelen. Ik was blij als ik niet als... Maar deze man dacht, ja, ik hou wel van uitdagingen. Dus ik wil graag vandaag als centrale verdediger spelen. Maar ook dat hij op een gegeven moment met zijn verkeerde voet ging spelen. Dat de trainer naar hem toe ging en tegen hem zei, ja, maar Jude, je bent met je verkeerde been aan het spelen. Ja, ja, maar trainer, ik wil graag mijn mindere been wil ik trainen. Dus ik wil heel graag met mijn linkerbeen. Dus zonder dat zijn trainer tegen hem zegt wat hij moet doen, doet hij het automatisch van zichzelf. Ja, dan zie je wel echt zijn intelligentie en zijn leergierigheid. Ja, en het is eigenlijk, hij is zo ontzettend compleet. Als je ziet, want hij maakt een doelpunt. Ja. Hij geeft een assist. Maar ook weer de werk zonder bal. Hè. Dus je ziet dat hij terugzakt als linksback om Camavinga te helpen. En dan is de positie ballen veroverd. Ja, zowel aanvallend als verdedigend werk doet hij uitstekend. Doet hij heel goed. En druk zetten vrij goed. Dus ja, eigenlijk zowel in de aanvallende fase als in zijn verdedigende fase doet hij het uitstekend. En ja, is gewoon vrij compleet. Maar er lopen, bij Real Madrid loopt er ook nog een andere vrij complete middenvelder rond. En dat is Federico Valverde.
Ja.
Dat vind ik ook echt een fantastisch speler. Die vond ik tegen Las Palmas echt uitblinken. Maar ja... Maar ook gewoon in alles wat hij daar deed. In die wedstrijd. In het veroveren van ballen. Maar ook aan de bal in zijn passing. Hij kan een doelpunt maken. Hij is tactisch intelligent wel verder. Hij beheerst echt alle facetten van het spel beheerst. En deze Jude Bellingham beheerst dat dan alleen maar nog beter. Want Jude Bellingham is nog beter dan Valverde. En ik vind Valverde al heel goed. Dus ja, het is wel interessant om te zien. Hè. En nou ja, volgend jaar met waarschijnlijk Alonso. En met dan nog echt een vrij jong elftal. Hè? Want we vergeten eigenlijk nog een beetje spelers. Maar spelen met Tchouaméni, spelen met Camavinga, spelen met Vinicius, spelen met Rodrigo. Tchouaméni, Valverde. Ja, spelen met een vrij jong elftal. En het is Camavinga speelde deze wedstrijd als linksback. Ja. Wat hij niet wilde. Alleen ja, de trainer zei, speel je als linksback of niet? Ja, hij speelde als linksback. Want ja, hij wilde niet op de bank zitten. Dus hij speelde als linksback. En hij deed het eigenlijk uitstekend als linksback. Want ik vind hem... Ze hebben eigenlijk twee echte linksbacks.
Ja.
Maar ik vind Camavinga eigenlijk de beste linksback die ze hebben in die selectie. Het is eigenlijk niet eens een linksback. Maar ja, je ziet, op die positie vind ik hem wel echt elke keer uitblinken. Dat deed hij vorig jaar ook en dat deed hij nu ook. En ja, zij werken, zij klikken met de Bellingham aan die linkerkant. Ja, ik vond dat ze elkaar goed begrepen op het veld ook. Jude Bellingham is indrukwekkend goed. En staat nu voor de tweede keer in het elftal, maar die zal ongetwijfeld nog wel vaker terugkomen.
Dat zal inderdaad ongetwijfeld nog wel gaan gebeuren. Dan gaan we naar de aanval. En dan blijven we even in Spanje. Want we gaan naar Betis. Naar Hassan Jou.
Ja. Ja, 18-jarige jongen. Stond in de basisopstelling tegen Valencia. Ik kende hem eigenlijk nog niet. Scheen dat hij een paar dagen ervoor scoorde bij zijn debuut. Nou, die wedstrijd had ik nog niet gezien. Maar hij begon wel in de basis. En hij begon toch te spelen. En denk ik, ja, dat is toch wel een speler die... onbevangen speelt, vrij speelt. Iemand die graag de acties aan wil gaan. De tegenstand wil passeren. En hij bezorgt de back in die wedstrijd. Die Schenk van Valencia.
Mm-hmm.
Die bezorgt hij de vervelende dag. En hij speelde op een gegeven moment mensen door de benen uit. En ze hadden het ook echt moeilijk met zijn fysiek. Hij is pas 18 jaar. Maar... ik vond hem eigenlijk fysiek eigenlijk wel vrij goed. Omdat hij kon hem eigenlijk niet van de bal afzetten. Alleen met overtredingen. Van dat hij zijn lichaam daarin goed gebruikte om Schenk van zich af te houden.
Mm-hmm.
Hij bezorgde toch wel Valencia problemen aan die kant. Hij maakte dan een doelpunt die dan toevallig voor zijn voeten kwam. Hij maakte een paar dagen ervoor maakte hij een doelpunt. Die schoot hij goed binnen.
Absoluut.
Schoot hij echt goed binnen in de hoek. En hij creëerde ook nog een kans. Hij hield zijn tegenstander goed van zich af. En dan gaf het eigenlijk een goede voorzet die eigenlijk niet goed werd geraakt. Alleen, nee. Je ziet wel dat het toch wel een speler is uit de jeugd van Betis. Die dan toch... hij is de jongste doelpuntenmaker dit seizoen in Spanje, in La Liga. En ik vond dat hij ook aan die kant een hele goede verstandhouding had met Hector Bellerin. Die ook vaak de overlapping maakte voor hem en... ik vond dat die kant. En ik vond dat de flanken bij Betis met deze Diaw, Bellerin en de linkerkant met Rodri. En met Miranda. Dat die, kant, die linker en de rechterkant, zat heel veel dynamiek in. En zorgde wel voor veel problemen achterin bij Valencia.
En, absoluut.
Deze Diaw is toch wel zo'n jonge jongen van 18 jaar. Die natuurlijk nog wel bepaalde stappen moet zetten. Alleen toch wel een bepaalde... Die jongen legt daar toch wel een bepaalde... onbevangenheid laat zien in zijn spel. En dat is wel mooi om te zien dat zo'n jonge speler dan eigenlijk zijn basisdebuut in het eigen stadion en dan op die manier met heel veel lef en durf voetbalt.
Absoluut, absoluut. En het is er eentje weer een om in de gaten te houden. En hij heeft pas twee wedstrijdjes echt meegedaan.
Ja.
Dus het zegt allemaal nog niet zo heel veel.
Het is wel mooi voor die jongen. En die jongen leeft 18 jaar zo. Je thuisdebuut maken, je basisdebuut maken en dan zo'n naam voor jezelf te maken. Ja, is toch wel leuk om te zien. En die onbevangenheid, daar hou ik wel van spelers. Hè. Zeker bij dat soort jonge spelers die toch met veel lef en durf de één op één elke keer opzoekt. Ja, dat is toch wel mooi om te zien.
Absoluut, absoluut. En hou hem in de gaten, zou ik zeggen. Hebben we er nog twee over. En ze hebben allebei een hat-trick gescoord. Maar laten we beginnen met... Ollie Watkins van Aston Villa. Want die beleeft bij 3.
6-1.
Ja.
6-1. Weet je wat het is? We vaak over Brighton gehad. Hè? We hebben het ook vaak gehad over Roberto de Zerbi. Goede trainer. Alleen, hij is wel tactisch afgetroept in deze wedstrijd door Unai Emery. Die vond ik dat... Hij speelde in een 4-4-2 opstelling. Hè? 4-4-2. En die zorgde ervoor dat hij de as vrij dicht hield bij Aston Villa. En ik vond dat deze Ollie Watkins, buiten dat hij de doelpunten maakte, vrij goed in druk zet. Heel agressief druk zetten. Hij heeft hij later ook in een interview nog iets over verteld. Maar hij was eigenlijk de hele wedstrijd bezig met druk zetten. Druk zetten op de keeper, druk zetten op de centrale verdediger. Maar op een gegeven moment ook in de tweede helft druk zetten. In de 93e minuut bij 6-1 voorsprong nog blijven druk zetten. Dus de hele wedstrijd echt blijven druk zetten. Met die intensiteit druk zetten. En Brighton, ja, als Brighton niet tot opbouwen kan komen en de bal verliest in de opbouw en de tegenstander kan omschakelen, dan is Brighton kwetsbaar. Want Brighton heeft niet die snelheid achterin. Lewis Dunk, Webster, Veldman hebben natuurlijk niet die snelheid achterin die Watkins en Diaby wel hebben. En daar hadden ze ontzettend veel problemen mee, want Brighton maakte heel veel fouten in de opbouw en ja, eigenlijk binnen 2 seconden zaten ze 1-1 met de keeper. En die problemen bij Brighton in de omschakeling hadden ze ook tegen West Ham. Toen speelden ze met een fysiek sterke spits, Antonio. En er werd elke keer die lange bal op Antonio gespeeld. Ja, die wint dat fysiek, wint dat van Webster. En dan konden spelers als Bowen konden aansluiten. Ja, in die omschakeling had Brighton het heel moeilijk mee. En ik vond dat Unai Emery dat in deze wedstrijd uitstekend heeft gedaan. En dan ja, is 6-1 dan wel echt een waanzinnige uitslag.
Ja.
Maar het is geen... Dat ze 6 keer scoren is niet geflatteerd. Want ze hadden eigenlijk ook 8. Ze hadden ook 8 kunnen maken in deze wedstrijd.
Ja.
Dus je ziet wel dat Brighton wel bepaalde kwetsbaarheden heeft. En als je die als team, als één geheel, dat goed kan uitbuiten met, vond ik, Watkins daar voorop in de druk zetten. Hij heeft ook later gezegd dat, ja, Brighton is een geweldig team. Alleen we hebben gewoon heel goed gedaan door vanaf minuut 1 druk te zetten met hoge intensiteit. En Brighton in de omschakeling te pakken. Ja, en dat merkte ik ook tijdens de wedstrijd zelf. Ik dacht, hé, ja, wacht. Dit gebeurt ook tegen West Ham. Ja, dit gebeurt ook tegen West Ham in de omschakeling. Ja, dat gebeurt nu ook weer in Brighton. Ja, en je ziet dat Brighton verliest de bal. Binnen 2 seconden loopt Diaby 1-1. Ja, en ik vond dat tijdens het druk zetten. Nou ja, en in de omschakeling, ja, dan heb je Watkins. Die scoort er dan 3 mooie goals. Diaby, Watkins, die link-up was heel goed. Want het was vaak dat... Diaby degene was die de bal iets in de bal kwam, de bal kreeg en Diaby ook een aantal keer de diepte instuurde. Maar ja, de verdediging van Brighton is niet snel. Kunnen heel goed voetballen, maar zijn niet snel.
Nee.
En Diaby heeft daar eigenlijk 2 keer er bijna van geprofiteerd. Een keer de 2 grote kansen. Maakte het eigenlijk zelf ook nog een doelpunt, Diaby. Maar ja, Watkins is een spits die ook kan inzakken. Kan combineren met teamgenoten. Maar... Het is ook een spits die op een bepaalde manier kan inzakken. Dat deed hij ook goed in deze wedstrijd. Hij zakte namelijk een keer in deze wedstrijd en nam Webster met zich mee.
Mm-hmm.
Kaatste terug en rende dan die ruimtes in. Ja, en Watkins is natuurlijk veel sneller dan Webster.
Ja.
Dus daar had hij ook ontzettend veel problemen met hij die dan die ruimtes maakt voor zichzelf en dan zelf ook die ruimtes dan induikt. Ja, ze hadden gewoon ontzettend veel moeite met Watkins en Diaby. En die twee konden elkaar ook heel goed vinden. En ja, dat zorgde voor heel veel problemen. En, 3 goals en een assist. Ja, dat is natuurlijk indrukwekkend om dat tegen Brighton te doen. En ja, je ziet dat het toch wel een hele goede spits is. Die, het is niet zo dat hij de meest voetballende spits van de wereld is. Alleen, het is wel een spits die zich kan laten inzakken. En ook waar je een combinatie mee aan kan gaan, bijvoorbeeld. Of het is wel een spits waarmee je kan combineren. Het is natuurlijk niet à la Harry Kane of weet ik veel. Dat is hij niet. Maar het is wel een spits die zich wel eens laat inzakken. En ook wel eens een paas kan geven. Of een kans kan creëren. Wat hij deze wedstrijd deed. Hij creëerde 3 kansen in deze wedstrijd. Het is vooral ook gewoon een hele goede spits. Als het gaat om het druk zetten. En intensiteit waarmee hij dat doet. Vond ik vrij indrukwekkend. Want hij was echt heel goed in het druk zetten. En dan scoort hij er ook nog eens 3 keer. En breidt hij ook nog een doelpunt voor. Ja, dat toch interessant en indrukwekkend.
Absoluut. En ze doen het ook goed, hè? Villa, 5e. Dus dat is ook wel...
Zeker. Het is de tweede hat-trick dit seizoen van Ollie Watkins. Van Ollie.
Ja.
Van Big Ollie. We hebben wel echt wel goed elftal trouwens, hè, Aston Villa.
Zeker.
Dat middenveld. Je hebt die wedstrijd gezien?
Ja.
Dan heb je waarschijnlijk ook genoten van Kamara op het middenveld. Die eigenlijk een soort van als balafpakker op dat middenveld heerst.
Ja.
Dan heb je McGinn. Dat vind ik ook een goede voetballer. Ook echt kan ook echt werken als balafpakker.
Ja,
maar ook iemand die goed kan wegdraaien uit situaties. Wat hij heeft. Maar ook aan de bal goed is. Dan heb je ook nog Douglas Luiz. Een beetje als spelmaker voor de defensie. Iemand die technisch vrij vaardig is. Maar ook het spel heel goed kan zien. En heel goed is in balbezit. Ook goede traptechniek en ook iemand met spelervattingen vrij gevaar. Dus Elftal zit goed voor elkaar. Dan heb je achterin heb je Pau Torres, die een beetje als voetballende verdediger, hè, want die is iemand die ontzettend goed kan opbouwen. Misschien wel een van de beste opbouwende verdedigers van de Premier League. Misschien wel de beste. En dan heb je daarnaast heb je Essi Konsa.
Mm.
Ook echt heel goed is. Die ook bepaalde snelheid heeft in zijn spel. Ook ruimtes kan dichtlopen. Fysiek sterk is. En heb je ook aan die flanken. Heb je met die cash. Ja. En dingen die mee naar voren kunnen komen. En aanvallend gevaar kunnen stellen. Dus het elftal zit echt goed in elkaar. En dan heb je met Watkins en dan Diaby die diep kan gaan. En Watkins die hem dan ook twee keer goed bereikte. Ja, er zit toch wel Zaniolo die erbij is gekomen. Ook weer zo'n technisch virtuele voetballer. Dus het elftal zit wel goed in elkaar. En als je ziet ook voor welke prijzen ze hebben opgehaald. Ja, ze hebben Camara, hebben ze transfer vrij binnengehaald.
Ja.
Ja, toch wel een van de beste verdedigende middenvelders in de Premier League de afgelopen twee seizoenen. En kunnen ze toch wel weer aardig wat geld mee verdienen. Want ik vind het echt een hele goede verdediger. Een verdedigende middenvelder. Die trouwens ook gewoon als centrale verdediger kan spelen. Dus vandaar dat hij ook het spel zonder bal heel goed beheerst. Bij Aston Villa. Omdat hij natuurlijk ook verdediger is geweest. En vandaar dat hij ook als verdedigende middenvelder ook heel goed uit de voeten kan. Omdat hij verdedigend gewoon heel sterk is ook. In verdedigend opzicht.
Absoluut, absoluut. En het is interessant om te zien waar het eindigt voor Villa. Of ze überhaupt zoiets als
ja, ze hebben gewoon een hele goede trainer. En hij is toch knap. Hè? Ik bedoel, de Serbië toch wat tactisch afgetroefd in deze wedstrijd. 6-1 overwinning op Brighton is vrij knap. En dat deed hij uitstekend. En het is toch leuk om te zien dat hij na zijn debacle bij Arsenal. Hè? Hij is toen bij Arsenal weggestuurd. Nou, hij heeft het bij Villarreal heel goed gedaan. Hè? Europa League gewonnen. En nu heeft hij Aston Villa toch echt heel goed aan het voetballen gekregen. En toch een heel goed elftal van gemaakt. Wat toch heel goed staat. Hè? Het staat toch wel echt een goed georganiseerd elftal. En ze hebben gewoon heel veel snelle spelers in de aanval. En spelers die heel veel gevaar kunnen brengen. Ook in de omschakeling. Dus het elftal zit goed in elkaar.
Absoluut, absoluut. Dan gaan we alweer naar de laatste speler van het elftal. En dat is Lautaro Martinez. Die 4 keer scoorde nadat hij in de 55e minuut ingevallen was.
Ja, dat is wel krankzinnig natuurlijk. 4-0 overwinning.
Mm-hmm.
Ik heb natuurlijk die beelden laten zien. Maar wat bij hem opvalt is de positie kiezen voor de goal wat hij heeft. Je ziet hoe bij twee van die goals. Nou, eentje was een penalty van die vier. Eentje... Dat was juist op dat moment wel degene die koos om voor de goal te komen.
Ja.
En om dan voor de goal in te tikken. Maar de andere twee goals besloten juist om niet voor de goal te komen. Maar juist van de goal weg te bewegen. En die positie juist ongeveer voor de goal rond de 16. Om daar te positioneren. Omdat hij wel heel slim. Hij is wel heel slim in de positie kiezen. Want weten van die verdedigers die gaan nu richting de goal bewegen. Als ik juist van de goal weg beweeg. Dan kreeg ik daardoor ruimtes voor mezelf. Nou, hij scoorde daardoor 2 keer in deze wedstrijd. Dus hij is wel heel slim in positie kiezen voor de goal. Daarin vond ik hem vrij slim. Maar voor de rest ook een spits die zich laat uitzakken en meevoetbalt. Je ziet ook in deze wedstrijd ook weer hoe hij zich laat uitzakken. Bij een van uw doelpunten zakt hij uit. Geeft hij de bal mee op links. En duikt hij zelf die ruimtes in. Dus ja, je ziet ook dat hij meevoetbalt op zich. Dat hij dat ook heel goed beheerst. Maar het is ook een spits die fysiek sterk is. Want je ziet ook in deze wedstrijd dat hij probeert om... De tegenstander probeert hem fysiek van hem af te houden. Alleen hij gebruikt zijn lichaam eigenlijk vrij goed om hem van zich af te houden. En draait bij hem weg. En uiteindelijk moet de tegenstander de overtreding maken. Want anders loopt hij 1-1 door. Nou, ik had eigenlijk geen rode kaart, maar een gele kaart. Maar ik vind hem een vrij allround prestatie. Vrij allround spits vind ik hem... Die inderdaad goed positie kan kiezen. Doelpunten kan maken. Maar ook kan meedoen in het aanvalsspel.
Mm-hmm.
En ook fysiek ook wel zo'n mannetje staat. Het is wel een vrij complete spits. En ik denk dat deze spits toch wel veel interesse van hem zal gaan komen aankomende zomer. Was op het WK was hij niet zo goed. Is hij ook voorbij gestreefd door Julian Alvarez. Alleen ik vind dat hij zich wel echt uitstekend ontwikkelt bij Inter de afgelopen jaren. En hij is gewoon De aanvalsman, de belangrijkste man in de aanval bij Inter. En 55 minuten 0-0 en hij komt erin en scoort binnen 30 minuten 4 keer. Ja, dat zijn natuurlijk waanzinnige cijfers.
Absoluut, ja, absoluut. En het was ook wel denk ik een aardige om je in je elftal te hebben als je iets van
Ja.
fantasy voetbal doet
Ja.
of de Serie A, is het ook wel een
Ja,
aardige zet geweest.
maar dan moet je nadenken. Dan baal je waarschijnlijk eerst dat hij op de bank heeft gezeten. En, dat hij,
Ja.
en dan komt hij uiteindelijk minuut 55 komt erin, dan scoort hij de 4, ja.
Ja. Ja, er zijn slechtere wissels geweest, denk ik.
Zeker. Zeker. Nee, hij is gewoon een hele intelligente speler. En die zich echt constant ontwikkelt. En nu op een leeftijd van 25 ja, toch wel in zijn kracht van zijn leven zit. En ik denk dat Real Madrid had afgelopen zomer geïnformeerd. Ja, hij heeft uiteindelijk al die aanbiedingen afgeslagen. Ik ben heel benieuwd of hij uiteindelijk bij Inter zal blijven. Nou ja, hij is natuurlijk aanvoerder van die club. Belangrijke speler van die club. En of hij ja, daarvoor kiest om ja, à la Totti ja, zijn
Voor
leven
altijd te
bij Inter te
blijven.
zitten. Of dat hij toch uiteindelijk kiest voor een andere club als ze komen. Want ja, ik kan me wel voorstellen dat er andere clubs gaan komen. Want ik vind hem echt heel goed.
Nee, dat is die sowieso. En het is interessant om te kijken wat hier, wat er gaat gebeuren. Dit seizoen überhaupt nog met hem en ook daarna nog. Of die
Zeker.
blijft of wat anders gaat doen. Ja, voor nu zijn we er doorheen. En
Zeker.
ik ga iedereen weer bedanken voor het luisteren. En tot de volgende, het volgende elftal.